Fijn jullie allemaal weer te zien. Hoe gaat het met jullie? Goed, gelukkig. Een tijdje terug waren Martijn en ik met vrienden van ons wat leuks aan het doen. En we raakten in gesprek en ik praatte met haar. En in dat gesprek zei ze dat ik echt een vriendin voor haar was. En dat raakte me. Daar was ik gewoon heel blij om, was ik. Dat ze dat zei en zei erbij van, ik vind het wel heel belangrijk om tijd met elkaar door te blijven brengen. En dat bevestigde ik ook. En tegelijkertijd is dat een uitdaging. Ik weet niet of jullie dat kennen, iedereen heeft het volgens mij in deze cultuur druk. En om dan tijd apart te zetten is soms best wel een uitdaging. En toch is het gewoon heel goed en heel waardevol. Dus ze was laatst jarig. En toen heb ik voor haar verjaardag gezegd van, ik wil gewoon een hele ochtend jouw tijd. En ik heb een verrassing voor haar geregeld en we zijn met z'n tweeën een hele ochtend naar een spa geweest. En het was heerlijk. En ze zei aan het eind van, dit was het beste cadeau ever. En wat ik gewoon zo mooi vond, is het meest kostbare wat je aan elkaar kunt geven, is je tijd. Ik heb een andere vriendin, waar ik heel veel tijd al mee doorgebracht heb. We hebben namelijk samen op de Bijbelschool gezeten. En in die tijd, omdat we ook zoveel tijd met elkaar doorbrachten, zijn we heel close geworden. En werden we beste vriendinnen. Maar daarna gingen we allebei weer uit elkaar. Ze heeft heel lang in Amsterdam gewoond en ik woonde hier in het Hoge Noorden. En we spraken elkaar niet zo heel veel en we hadden niet zo heel veel tijd samen. We zaten gewoon in een ander seizoen in onze vriendschap. En we hebben toen met elkaar afgesproken, als we elkaar spreken, is het goed. En we gaan niet over en weer verwijten van, je hebt mij niet gebeld. Of wat dan ook, dat doen we gewoon niet. En als we elkaar spreken, is het goed. En toen hadden we elkaar een hele tijd niet gesproken. En toen dacht ik, oh, ik moet haar nodig even bellen. En toen belde ik haar. En het eerste wat ik zei was, ik bood mijn excuses aan. Oh, sorry, ik heb al zo lang niks van me laten horen. En ik had vergeten een verjaardag van een van je kinderen. En zo raadselde ik al door en zei ze, oh, wacht eens even. We hadden toch afgesproken dat als we elkaar zouden spreken, dat het goed is. En dat we geen over en weer verwijten zouden hebben naar elkaar. En dat gaf mij zoveel ontspanning, zoveel ruimte. En dat is voor mij wat vriendschap is. Tijd doorbrengen met elkaar, maar ook die ontspanning. En misschien is voor jou vriendschap wel iets anders. Heb je andere verwachtingen erbij? Maar ik wil jullie vanmorgen daarover aan het nadenken zetten. Van wat is voor jou vriendschap? En dan in het bijzonder je vriendschap met God. En daar gaan we vandaag naar kijken. En ik heb ook een aantal puntjes voor de praktijk opgeschreven. Van hoe kun je nou in de praktijk hier meer handen en voeten aan geven en in groeien? En dat heb ik op een A4'tje gezet. En die komt zo meteen in beeld. Dat A4'tje, kun je downloaden, als de preek geüpload is, dan kun je het A4'tje kun je downloaden. Voor degenen die geen internet hebben, heb ik hier een paar uitgeprint liggen en kun je die liggen gewoon hiervoor bij het podium. En kun je dan na de dienst meenemen. Daar staan wat praktische puntjes in die ik ook vanmorgen wel benoem, maar dan kun je ze thuis nog eens nalezen. De Bijbelteksten staan onderin, die ik vandaag noem, maar ook nog een paar extra. En wat gespreksvragen om met elkaar nog verder over dit onderwerp in gesprek te gaan. Maar ik wil graag een tekst met jullie lezen. En dat is maar één vers. En dat is Openbaringen 3 vers 20. Daar staat, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Mooie tekst vind ik dit. En waarom het zo mooi is, gaan we straks ook samen ontdekken. Ik ga jullie straks ook wat vragen stellen over de tekst. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik even kort omschrijven wat, dat heet dan met een misschien een moeilijk woord, de context van het vers is, wat er omheen gebeurt. Deze tekst komt uit een brief die geschreven is naar de gemeente aan Laodicea. Dat staat in Openbaringen. En Openbaring is best wel een bijzonder boek, want eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen dat dit de brieven van Jezus zijn. Want Jezus ziet iets en hij schrijft, en hij zegt tegen Johannes, schrijf dit op. Dat is best wel bijzonder. Lees het maar eens na in Openbaringen 1 vers 1. En dan schrijft Johannes de woorden van Jezus op aan 7 gemeenten. En de 7e gemeente is deze gemeente in Laodicea. Zij vroegen wel eens Laodicea. Het ezelsbruggetje zal straks wel vallen, denk ik. Want hij begint met best wel heftige woorden. Hij zegt, ik weet wat u doet. Hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent, in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. De plaats Laodicea had geen eigen bron. 10 kilometer ten noorden, daar was een plaats met een hele hete waterbron. En 15 kilometer ten oosten was een hele koude waterbron. Maar Laodicea had geen eigen bron. Dus haalden ze water uit de warme bron, dan was het water lauw tegen de tijd dat het in Laodicea was. Haalden ze water uit de koele bron, dan was het opgewarmd tegen de tijd dat het bij Laodicea was en was het ook lauw. Dus ze hadden altijd water uit tweede hand. En voor mij is dat, ik weet niet of jullie een preek van een aantal keren terug van mij nog herinneren over een bron. Dat God je bron is met de hoofdletter B en dat je jezelf een bron mag zijn met de kleine letter B. Hoe God door jou heen wil werken, door jou heen wil stromen en dat je zelf ook die bron mag zijn. Maar dat je wel moet putten uit die bron met een hoofdletter B. En eigenlijk is het wel opvallend dat deze plaats, Laodicea, geen eigen bron had. En voor mij weerspiegelt dat zich ook in die gemeente. Dat ze niet zelf een eigen bron hebben, dat ze niet in hun relatie met God dusdanig staan, dat ze van hem uit eerste hand ontvangen. En dan gaat de tekst verder. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. En eigenlijk vind ik dat ook wel een hele heftige. En het past ook wel een beetje bij de cultuur waar wij in leven. Een materialistische cultuur. Waarin we ons succes meten aan hoe onze financiën zijn en wat onze middelen zijn. Wat we kunnen doen, wat we kunnen kopen. Maar Jezus zegt tegen deze gemeente, jullie zijn financieel wel heel rijk, maar je beseft niet hoe arm je bent. Dat betekent niet dat financiële rijkdom slecht is, maar er is dus ook een andere soort rijkdom. En die hebben ze niet. En dat heeft te maken met die eigen bron. Daarom, zegt Jezus, raad ik u aan om van mij te kopen. Dus kom bij de bron. En deze plaats stond bekend om verschillende dingen. Hele goede wol wat ze hadden. Medicijnen, onder andere oogzalf. Maar Jezus zegt, koop van mij goud. Dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte klederen om te kleden en uw naaktheid te bedekken. Zodat u zich niet meer hoeft te schamen. En zalf voor uw ogen, opdat u weer kunt zien. Dus ik vind het heel mooi hoe Jezus hier tegen deze gemeente zegt, kom tot mij, kom tot de bron. En dan komt deze tekst, die we zo net zagen. En ik wil graag hem nog een keer op het scherm laten zien aan jullie. En wil jullie eens vragen, wat valt je erin op? Bekijk de tekst dus, lees hem eens goed. Als jullie je Bijbel mee hebben, kun je hem ook in je Bijbel opzoeken, maar hij staat hier heel groot. Wat valt je op? En dat kan van alles zijn. Ik loop even naar u toe. Wat ziet u in deze tekst? Wie ziet er iets in?
Jij moet de deur open doen.
Heel mooi. Hij staat aan de andere kant van de deur, maar je moet hem zelf open doen. Hier nog iemand.
Er staat dat hij klopt, maar vervolgens zegt hij van wie naar mijn stem hoort. Dus ergens klopt hij en dan gaat het uiteindelijk om die stem.
Ja, Heel mooi. Ook wel opvallend, hij begint met zie. Ik denk dat het ook te maken heeft met die oogzalf.
Ik heb altijd het idee, als je hem één vinger geeft, dan pak je die hele hand.
Geweldig. Mooi. Mooi.
Hij staat er. Hij staat er altijd. Ik sta er.
Wauw. Hij staat er. Hij staat te wachten.
Ik vind het zo mooi dat hij een maaltijd met me wil.
Ja, mooi hè. Maaltijd. Klopt. Betekent in de Oosterse cultuur heel veel.
Hij komt iets brengen, die maaltijd. Zelfs als je zelf niks in huis hebt, anders kan er geen maaltijd zijn.
Mooi. Dus hij voorziet. Ja, er komt steeds meer, hè? Hoe langer je over een tekst nadenkt, hoe meer er komt.
Wat mij in deze tekst elke keer blijft verrassen is dat hij zegt, ik sta aan de deur en ik klop, terwijl ik denk dat ik in mijn gebed voortdurend bij hem aan het kloppen ben. Maar het blijkt dan dat het andersom was.
Wauw. Nou, ik kan wel stoppen met de preek. Nee hoor. Nou, laatste.
De wisselwerking, hij met mij en ik met hem.
Ja, fantastisch. Die raakte mij ook heel erg. Er zit ontzettend veel in één zo'n tekst. Het begint met, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hij klopt. Dus hij wacht. En hij stopt niet met kloppen. En hij wacht totdat wij open doen. Hij bonjourt niet naar binnen, hij ramt de deur niet open, maar hij wacht tot wij hem binnenlaten. Indien iemand naar mijn stem hoort. Ik denk dat daar ook iets in zit van gehoorzaam willen zijn aan hem. Horen in de Bijbel is vaak meer dan alleen maar het geluid horen. Zoals je soms wel kunt zeggen tegen elkaar, ja ik hoor wat je zegt, maar... In de Bijbel is het meer, is het ook gehoorzaam zijn. En dan die deur openen en dan komt hij binnen. In misschien wel onze huiskamer. Die er misschien niet altijd zo uitziet zoals we zouden willen. En toch komt hij binnen. En wil hij maaltijd met ons houden. Dat is iets heel moois, iets intiems. We hoorden net al in de Oosterse cultuur, in het Midden-Oosten, in de cultuur van de Bijbel was maaltijd heel belangrijk. Maar eigenlijk geldt het voor iedere cultuur. Dat maaltijd met elkaar houden heel belangrijk is. Het heeft ook een sociale functie. Het is niet alleen maar dat je eet. Het heeft een hele diepe sociale bindende functie. Het verbindt mensen aan elkaar. En waarom dat zo is, er zijn in de psychologie ook allerlei redenen voor. Een van de redenen vond ik heel grappig. Namelijk dat als je samen eet, de mensen die normaal niet zo snel ergens een spel tussen krijgen, ook de kans krijgen om iets te zeggen. Omdat je, ja, tenzij mensen met hun mond vol praten natuurlijk. Maar je bent in gesprek met elkaar. Je kunt elkaar in de ogen kijken. Maar wat ik zo mooi vond, is dat het dat laatste stukje... En hij met mij. Ik met hem. En hij met mij. Vriendschap is een wederzijdse relatie. En dat God verlangt naar een wederzijdse relatie, dat zien we door de hele Bijbel heen. Dat begint al bij Genesis, bij Adam, die wandelde in de tuin met God. En dan zie je Henoch, die wandelde met God en die was er niet meer. En Abraham werd een vriend van God genoemd. En zo zie je dat door de Bijbel heen God verlangt naar die wederzijdse relatie. Een heel mooi voorbeeld staat bijvoorbeeld in Jeremia, waarin staat, ik zal hun een hart geven om mij te kennen, dat ik de Heere ben. En zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Dus het gaat van beneden naar boven en van boven naar beneden. Maar om in die wederzijdse relatie te groeien, moet er eerst iets van boven komen naar beneden, om vervolgens ook van beneden naar boven te kunnen gaan. Wij kunnen niet uit onszelf opklimmen tot een plaats waarin we God leren kennen, alleen maar door heel rationeel of met hoofdkennis en filosofische kennis. Nou, en dan komen we, nee, God moet zichzelf openbaren aan ons. En gelukkig heeft God dat gedaan. En daarin kunnen we dat kunnen we ook lezen in de Bijbel, hoe God zich aan de mens heeft geopenbaard. En het hoogtepunt van die openbaring vindt plaats in Jezus. Als we naar Jezus kijken, zien we wie God is. En het gaat dus om het gekend worden door God en het kennen van God. Wederzijdse relatie. Nou is het gevaar van het woord vriendschap dat het over kan komen alsof die relatie gelijkwaardig is. Zoals ik dat met een vriendin wel heb, dat we gelijkwaardig zijn, zo is het met God wel anders. Ook al is het een wederzijdse relatie, God is wel God. En wij zijn zijn beeld. We zijn niet gelijkwaardig aan elkaar. Een ander woord, en misschien ook wel een beter woord, is verbond. Verbondenheid met God. Alleen verbond kan misschien ook weer een heel erg ver van je bedshow zijn. Dus vandaar dat ik gekozen heb voor het woord vriendschap. Maar daarin dus wel in mijn achterhoofd dat we niet gelijkwaardig zijn aan elkaar. Maar dat wij niet kennen zoals God ons kent, is geen probleem. God heeft voldoende van zichzelf aan de mens laten zien om hem te kunnen kennen. Ook al kennen wij hem niet zoals hij ons kent, want wij zijn geen God. Hij kent ons nog beter dan dat wij onszelf kennen. Maar toch zijn we in staat en heeft God ons zo gemaakt dat we relatie met hem kunnen hebben. En ik vind dat mooi, dat God, de Allerhoogste, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, een relatie wil met ons in verhouding met hem, nietige mensen. Daar blijf ik mij over verbazen, dat God die de hemel en aarde geschapen heeft, dat hij dat wil en dat hij daarna verlangt. Er staat een hele mooie tekst in 1 Johannes 5, vers 20. En met eigen woorden staat er dat Jezus ons het verstand, het inzicht heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. Dankzij Jezus, dankzij wat hij voor ons heeft gedaan, zijn wij in staat om God te leren kennen. Mooi, hè? Ik vind dat bijzonder. En dat kennen, dat noemde ik net al even, dat gaat verder dan alleen hoofdkennis. Dat ook, dat hoofdkennis wordt niet uitgeschakeld, dat ook, maar het gaat dieper dan dat. Een van de woorden in het Hebreeuws voor het kennen is vergelijkbaar met intimiteit. Er staat bijvoorbeeld in Genesis, Adam kende Eva en ze baarde een zoon. Dus dat kennen staat dan voor intimiteit. Het is dus meer dan de hoofdkennis. De demonen die kennen Jezus ook en zij sidderen. Het is meer dan alleen maar weten wie Jezus is. Weten wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar het is een kennen met hoofd, hart en kracht. Of zoals een andere tekst zegt, dat je de Heer lief hebt met heel je hart, met heel je ziel en heel je verstand. En dat uit zich op verschillende manieren. Dat kennen van God en die relatie met God. En het kan soms zijn in aanbidding. Dat je juist misschien die afstand, het verschil tussen ons mens zijn en God en zijn almacht benadrukt wordt. En dat is fantastisch, dat is heel mooi dat we hem aanbidden en groot maken en hem verhogen en alle eer geven. Maar dat kan zich ook uiten in een vorm van een schietgebedje. Dat je in de auto zit en bijna een ongeluk krijgt en je roept even, Heer help! Het kan zich op heel veel verschillende manieren, op verschillende vormen, kan die relatie met God zich voordoen. En een andere manier is wat ik dan noem een tafelgesprek. Zoals we dat net lazen in die tekst, maaltijd houden met elkaar. Je zou ook kunnen zeggen een autogesprek of een douchegesprek. Maakt niet uit waar je bent of je fysiek letterlijk aan tafel zit, maar het is een ander type gesprek. Ik heb het soms in de auto dat ik net doe alsof Jezus naast mij zit in de auto. En dan probeer ik een gesprek met hem te voeren. Dat brengt hem wat dichterbij. dan krijg ik het wat meer. Maakt het, ja, hoe zeg ik dat? Makes more sense. En bij zo'n tafelgesprek, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ik vind het soms ook best wel een uitdaging. En hoe zou het klinken als onze gebeden, als we die gewoon bidden, terwijl Jezus naast ons zit aan tafel? En ik zag daar een heel grappig filmpje over in het Engels. En ik heb John gevraagd om daar een Nederlandse versie van te maken. En daar gaan we nu naar kijken.
Zo, ja hè. Nou, het is eindelijk. Ik heb niet echt veel tijd. Druk, echt druk op het werk. Echt enorm druk op het werk. Het was druk op het werk. Maar goed, laten we even beginnen. De tante Annie ruilt haar Audi in voor een Japaner. Wat is er mis met de Europese auto? Hè?
Nee, maar ja, ik bedoel, Mark houdt van voetbal. Anders dan koop je gewoon 2 kaartjes. Misschien vindt hij me dan cool.
Piet kijkt altijd naar het linker vak. Hoezo? Zit er op rechts nooit iemand of zo? Ik bedoel, staattafels, waar moet je dan nog zitten?
Zeggen mijn moeder, mijn vader, mijn schoonzus, de hond.
Onze vader die in de hemel is. De buren, Jelly.
Uw namen zijn geheiligd.
Gewoon enthousiaste klappen.
En bij de Albert Heijn, dat ze ronddenken om naar de koopzegels te vragen.
Ja, de kapstokken staan trouwens in de gang. Misschien kun jij lezen wat hier staat. Het was een beetje laat gisteren. Uiteindelijk kwamen ze dus achter dat ieder zijn eigen talent blijkt te hebben. Ook de minister van Economische Zaken, van Onderwijs, van Sport. Uw koninkrijk komen. Maar goed, als je die stoelen dan aan de verkeerde kant neerzet, hoe kun je daar dan nog zitten? Windows 10 update? Ja, dat is het zo'n beetje. Ik moet gaan, want het is alweer laat. Dus ik ga het even afronden. Amen. Leuk even gepraat te hebben. Tot de volgende keer, hè. Fijne dag nog. Dag.
Ik heb even getwijfeld van tevoren of ik het filmpje wel zou laten zien aan jullie. Want ik vind hem zelf heel grappig. Maar wat hij doet, hè, hij komt met zijn wenslijstjes en zijn klachten bij Jezus. Dat is heel goed. Dat we met onze verlangens en ook met de dingen waar we even graag over willen klagen, dat we daarmee naar Jezus gaan. En ik wil niet de indruk wekken dat dat niet goed zou zijn, want dat is juist heel erg goed. En tegelijkertijd is er meer. God wil meer zijn dan alleen een eerste hulp bij ongelukken. En tegelijkertijd vind ik dat een uitdaging. Hoe kan ik nou een vriend van God zijn? Door misschien soms gewoon even stil te zijn bij hem. Te luisteren. Of zijn woord te lezen. Te zoeken naar wat hij wil. En hoe doe je dat nou in de praktijk? Terwijl ik daarover nadacht, begon bij mij het eerste woordje. Dacht ik, oh wacht, leuk. Hé, die komt me bekend voor. Er was eens een keer iemand, niet zo heel lang geleden, die had 3 V's. Bij de preek van Piet. Weet iemand ze nog? Dit is even overhoring, hè? Weet iemand ze nog, de 3 V's? Verlangen, verwachten, vertrouwen. Wauw. Nou, ze hebben goed opgelet, Piet. En terwijl ik aan die dacht ik van, hé, dit is bijzonder. Want diezelfde V's, die komen ook terug in onze relatie met God. Als we kijken naar vriendschap met God. En de eerste V is dus van verlangen. God verlangt naar ons. Hij staat aan de deur en hij klopt. Hij verlangt naar die intieme relatie met ons. En voor mij is het soms een wisselwerking tussen gewoon wandelen met God. En terwijl je dan ergens mee bezig bent, dat je dan tussendoor vraagt van, nou, Heer, hoe zal ik dit eens even doen? Gewoon in je dagelijkse wandel. Maar het kan ook zijn dat je gewoon even hem de onverdeelde aandacht geeft. Ik merk dat in ons huwelijk. Dat je gewoon af en toe dan, Martijn zit veel in het hotel en dan sturen we even een WhatsAppje. En dat gaat soms even tussendoor en dat is prima. Maar we hebben ook tijden nodig dat we elkaar even een onverdeelde aandacht geven. Even niet die telefoon ertussen. Gewoon even elkaars onverdeelde aandacht. En zo is het ook in de relatie met God. Je kunt de hele dag door wandelen met God. En het is ook heel bijzonder en heel vruchtbaar en goed voor je relatie met God om hem af en toe de onverdeelde aandacht te geven. En dat moet een verlangen in je worden. Dat je daarnaar verlangt. En dat moet niet zo zijn dat dat een last is of van, oeh, nou heeft Theresa het gepreekt en nou moet ik dat doen. Nee, dat is niet wat ik wil. En ik geloof ook niet hoe God dat wil. Maar ik denk dat hij zo naar ons verlangt, dat dat aanstekelijk wordt en dat wij ook naar hem gaan verlangen. En als je een klein beetje daarnaar verlangt, dan wil ik je vanmorgen vragen om dat verlangen in Gods handen te leggen, zodat hij dat mag laten groeien, dat dat verlangen meer en meer gaat worden. En het tweede is verwachten. In een goede vriendschap weet je wat je van elkaar kunt verwachten. En ik wil jullie de vraag stellen, en ik hoef er nu geen antwoord op, maar om eens over na te denken. Wat kunnen wij van God verwachten? Wat kunnen wij van God verwachten? Ik denk heel, heel veel. Heel veel. Te veel om voor nu allemaal op te noemen of nog een keer met de microfoon langs te gaan. Maar denk er de komende periode eens over na. Wat kan ik allemaal van God verwachten? Misschien dat je dingen in de Bijbel, in Gods woord vindt. Beloften die hij geeft. Twee dingetjes wil ik noemen. Je mag van hem verwachten dat hij zich bekend maakt aan jou. Want hij verlangt daarnaar. Hij staat niet voor niks aan die deur te kloppen en dan doe jij open en dan is hij er niet meer. Nee, hij verlangt er ook naar. Dus dan mag je ook verwachten dat dat gebeurt. Dat als je die deur open doet, dat hij daar dan ook is. En dat hij zichzelf aan jou wil laten zien. En wat je ook mag verwachten, is dat hij betrokken is bij jouw leven. Jouw leven is een totaliteit. Met je emoties, met alles waar je mee zit, met alles wil hij betrokken zijn. Maar nu de vraag andersom. En die is misschien wat spannender. Wat mag God van ons verwachten? En ik wil daarbij een tekst met jullie lezen. En die staat in Johannes 15. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Dit zegt Jezus. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Nou, dat vind ik wel mooi. Tegelijkertijd ook wel spannend. Want als ik daar dan over nadenk, van oké, ik ben Jezus vriend als ik doe wat hij zegt. Als ik hem gehoorzaam ben, dan noemt hij mij zijn vriend. Maar wat ik heel bijzonder vind, is dat het niet een slaafse gehoorzaamheid is. Want als we verder lezen, ik noem jullie geen slaven meer. Want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Dus hier staat even, het is een korte tekst, maar er staat eigenlijk best wel veel in. Ook over wat God van ons verwacht. Dat we hem gehoorzaam zijn en dat we elkaar lief hebben. Het echte kennen van God heeft gevolgen voor je leven. Het kan niet zo zijn dat je God beter leert kennen en dat het geen impact heeft op je leven. Het heeft gevolgen voor je leven. En het is geen juk om hem te gehoorzamen. Het is geen slavernij om hem te gehoorzamen. Maar het is een vreugde om hem te dienen. En een van de dingen om hierin te groeien, is denk ik om steeds meer de plek waar God jou geplaatst heeft, zowel in je gezin als op je werk of op je school, te zien als de werkplaats van God. En iedere dag dat je aan God mag vragen, Heer, wat mag ik doen vandaag? Hoe kan ik vandaag uw vriend zijn? Hoe mag ik u laten zien aan de mensen om mij heen? Op mijn werk, aan mijn kinderen. En een van de dingen die ook helpen zijn om actief te worden. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb een keer met een studie, moesten we allemaal je eigen geestelijke autobiografie schrijven. Dus je moest opschrijven hoe je leven met God ongeveer is gegaan. En dan moest je specifiek groeipunten benoemen. Echt dat je denkt, vanaf dat moment is er echt wat veranderd. En iedereen moest dat opschrijven en dan gingen we in groepjes met elkaar bespreken. En iedereen had als eerste belangrijk punt zijn of haar bekering. En voor de een is dat echt een heel duidelijk moment. Voor de meesten is het meer een proces. En het tweede punt was bij bijna iedereen, en toen kreeg ik een taak. En dat vond ik zo opvallend en ook weer zo grappig, want op het moment dat je actief iets gaat doen, dan ga je ook namelijk bijna automatisch anders in gesprek met God. Voor zo'n ochtend als vandaag, dan ben ik aan God aan het zoeken. Heer, wat wilt u zeggen tot de gemeente? Heer, wat mag ik zeggen? Wat mag ik doen? En dan zoek ik al op een andere manier God dan als ik alleen maar met mijn dingetjes bij God kom. Trouwens, mijn zoon die kan het als geen ander. Die kan het zo snel. Die zegt gewoon, Heer, dank u wel voor alles en iedereen. Amen. Dan is hij klaar. En dat mag. Maar dan ga je op een andere manier ga je God zoeken. Martijn heeft wel eens verteld dat hij de meeste bijbelkennis heeft opgedaan in de tijd dat hij kinderwerk deed. Omdat je dan bijbelverhalen moet lezen en je moet ze vertalen naar een kinderlijke taal. Dus dan heb je die stof, neem je zo dusdanig tot je en verwerk je op een bepaalde manier dat je het nooit weer vergeet. Dus het is heel goed om actief te worden. En als dat niet in je binnen je mogelijkheden zit, denk dan niet dat je een kans misloopt, want je kunt op heel veel verschillende manieren actief zijn. Je kunt ook anders naar de zondagse dienst komen. Heer, wie mag ik bemoedigen vandaag? Met wie zal ik straks in de hal even een kopje koffie drinken? En dat kunnen we denk ik allemaal. De derde V is vertrouwen. Een goede vriendschap is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Vertrouwen is ook vertrouwelijk omgaan met elkaar. Je mag God je diepste dingen toevertrouwen. En heel bijzonder is dat God ook zijn diepste dingen aan ons wil toevertrouwen. En dat vertrouwelijk omgaan met elkaar, iedereen doet dat op een andere manier. De een die doet dat terwijl hij heel creatief bezig is, kijk naar Yvonne. Maar de ander die leest een dagboekje, weer iemand anders, die heeft autogesprekken, weer iemand anders doet het weer heel anders. En dat mag, dat is oké. Iedereen mag het op zijn of haar manier doen. En misschien is het soms wel eens goed om eens iets nieuws te proberen. Iets even uit je comfortzone te stappen. En eens iets anders te doen. Iets anders te proberen, zodat het weer verfrist. Zodat je de relatie met God lekker fris houdt. En vertrouwen zegt voor mij ook dat ik erop mag vertrouwen dat als ik mij naar God uitstrek, dat Hij er dan ook is. En dat als ik ernaar verlang om te groeien in die relatie met Hem, dat Hij me daarbij helpt. 1 Johannes 4, vers 16 staat, we hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen. En we vertrouwen daarop. Dat vind ik mooi en dat wil ik meenemen, dat Hij zijn liefde in mij heeft uitgegoten en dat ik daarop mag vertrouwen. Dan hebben we de 3 V's hebben we gehad. En ik heb er nog 2 hele korte aan toe te voegen. En de eerste daarvan is volharden. Blijf ontspannen als je relatie met God niet zo gaat zoals je wil. Maar geef ook niet op. Dus blijf relaxed, blijf ontspannen als het niet gaat zoals je wil. Maar geef ook niet op. Blijf volharden in het zoeken naar Hem. En ik weet dat Hij ook volhardt in het zoeken naar ons. En de laatste V is van vernieuwen. En Piet die noemde het net ook al even, het vernieuwende werk van wat God doet. En soms heb je even een moment in je relatie dat je zegt van, oh ja, en dat kan ook gewoon met vrienden zijn of in je huwelijk. Dat je, oh ja, ik wil eigenlijk even weer opnieuw naar onze vriendschap kijken. En daar opnieuw in investeren en kijken, hoe kan ik meer tijd voor hem of haar vrijmaken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze vriendschap fris blijft? En ik geloof ook dat de Heilige Geest daarin een enorme grote rol heeft. Dat Hij ons wil verfrissen en wil vernieuwen. En dat verlangen in ons wil aanwakkeren. Dat dat verlangen en die honger naar meer van God, dat dat mag gaan groeien.